ze toch innerlijk stil zijn geworden. Het is goed even een paar dingen te bedenken. Wij hebben andere jaren, haast altijd een paasweekend met de paasdagen. Dit jaar is dat anders, omdat we met de paasdagen naar Israël gaan, met de groep. Maar wij gaan nu doen dit weekend, alsof het al Pasen is. En trouwens, voor een kind van de Heer is het hele jaar door Pasen, niet waar? Opstanding. Dat is natuurlijk een groot feest. Aan de andere kant in ons onderwerp, daar staat, hoe overwin ik de doodsmachten in mij, zoals het overwin. En dat is natuurlijk ook, dat is niet iets om mee te spotten. Aan de ene kant kunnen we dit weekend een machtig, fijn, blij overwinningsfeest vieren. Aan de andere kant is het goed om ons heel erg diep bewust te zijn dat we geestelijk in een totale oorlog staan. En misschien is het goed, we gaan nu direct een zegen vragen over dit weekend, maar goed om even te bedenken dat op dit moment er in landen achter het ijzeren gordijn mensen zijn die zich voorbereiden om ook morgenochtend in het geheim, in vele gevallen, ergens samen te komen. Het gevaar. Het is goed te bedenken dat we, ja, we hebben nog zo goed in Nederland, al wordt de stenen been geklaagd. Maar als je eventjes bedenkt dat in Libanon, klein landje, en in de korte tijd ongeveer 15.000 mensen omgekomen zijn, daarbij tegelijkertijd het tragisch te bedenken dat velen die daar vochten, dat deden in de naam van Christus, die dus geen laas van het christendom begrepen hebben blijkbaar. Als we denken aan de mensen in kwikzilvermijnen, concentratiekampen in Siberië, gevangenissen in Bulgarije, Roemenië, ga zo maar door. Dan is het natuurlijk, dat is moeilijk om precies het evenwicht te vinden tussen het vieren van een blij feest en je tegelijkertijd bewust zijn dat we in de meest ernstige tijd leven in de hele wereldgeschiedenis. Het is al vele jaren geleden dat ik in een grote zaal in Londen, het heeft een keer geloof ik in onze Bijbelcursus gestaan, Lloyd George heb horen spreken, die was premier in de Eerste Wereldoorlog. En het was nog voordat de atoombom uitgevonden was, voor de waterstofbom te spreken. En wat hij allemaal gezegd heeft, ik ben het meeste vergeten, zo jaren geleden, maar één ding is me bijzonder goed bijgebleven. We politicians know that we stand nearer to the edge of the abyss. And we ourselves dare to think. Wij politici weten dat wij dichter staan aan de rand van de afgrond en we zelf durven denken. Ik vraag me af als Kissinger op dezelfde manier zijn hart zou openen vandaag, wat hij zeggen zou. Of voor anderen. We mogen een blij feest vieren. Maar we mogen nooit vergeten dat wij leven in de ernstigste tijd van de hele wereldgeschiedenis. En dat we daar een taak hebben. Jezus heeft voorspeld dat als hij wederkwam, het precies zo zijn als in de dagen van Noach, van de meeste mensen zal gelden, en de vloed kwam en nam ze alle weg. En ze bemerkten niets. En je kunt zelfs christen zijn en door het leven gaan en in wezen niets bemerken. Je kunt je ontzaglijk druk maken over de werkeloosheid in Nederland. En is uiteraard ook reden toe. Maar het is geweldig belangrijk om de diepere achtergronden te kennen. Waarom is deze werkeloosheid? Ik ga nu geen toespraak houden, maar als je denkt aan de ellende in de wereld. En de letterlijk vele honderden miljoenen die nooit de evangelie gehoord hebben. zou geen enkel mens in heel Nederland werkloos hoeven te zijn. Als de christenen in Nederland de wil van God deden, was het uit met de werkeloosheid. Zo liggen de zaken. En als we dit weekend bij elkaar zijn, dan zijn we hier bij elkaar gekomen om ook het antwoord te vinden, misschien op sommige vragen in ons leven. En een nieuwe kijk te krijgen op hoe je in je leven echt als blij en gelukkig mens, maar ook nuttig mens, de maatschappij kunt staan. Hoe je anderen kunt helpen. En om na te gaan ook wat de opstanding van Jezus Christus heel praktisch in ons eigen leven kan betekenen. Ik stel voor dat we 7 vragen straks kunnen voor naar de overkant gaan van ons avondbrood. We kunnen misschien een korte bidstond houden. Laten we eerst dan dit weekend helemaal in de handen van de Heer leggen. Ik weet niet wie er goed op gelet heeft wat hij gezongen heeft, maar we hebben geweldige dingen gezongen net. We kunnen alles waarmaken. Jongen. Laten we een zegen vragen, ja. Almachtige Vader, we aanbidden u als de oneindige, eeuwige, almachtige, alomtegenwoordige, heilige en liefdevolle God. We aanbidden u als de schepper van hemel en aarde. We aanbidden u als de God van alle sterrenstelsels. En we aanbidden u als de God van het atoom. We aanbidden u voor de God, als de God die zulke een fantastische schepping in het daarzijn geroepen heeft. En wij aanbidden u als de God die een plan heeft met het leven van elk een van ons vanmiddag hier. Wij danken u, Vader, voor het enorme voorrecht om hier zo samen te mogen zijn. We denken jonge mensen in Bulgarije, in Roemenië en andere landen die deze mogelijkheid niet hebben. Die alles zouden geven om zo samen te mogen zijn op een weekend als dit. Dank u, Heer, dat u ons nu nog, we weten niet voor hoe lang, maar nu nog dit grote voorrecht schenkt. En we geven het weekend in uw hand. En als we gezongen hebben, maak mij stil. Heer, u weet hoe we zijn, u weet hoe onze natuur is. Het een is misschien wat drukker dan de ander. Maar we zijn zo geneigd om eigenlijk in oppervlakkigheid veel verkwanselen wat u ons zo graag wilt schenken. Wilt u geven dat we in dit weekend een grote ernst mogen kennen. Een blijde ernst. Een werkelijk blijde ernst, maar toch ook een ernst. Als we bij elkaar mogen zijn als mensen die van u verwachten. Als mensen die een nieuwe visie willen krijgen op uzelf, op uw plan van ons persoonlijk leven, met uw gemeente, met deze wereld. Vader, dank u wel dat u van eeuwigheid af ook dit weekend gezien hebt. Dat u van eeuwigheid af elk een van ons, als we vanmiddag hier bij elkaar zijn, gekend hebt. Dat u van eeuwigheid af een plan hebt gehad voor elk een van ons. Een groot plan. Een heerlijk plan. Misschien nog niet direct een spectaculair plan. Maar toch een machtig groot en heerlijk plan. En wij stellen onze harten open. Wij bidden, Heer, geef dat wij stil mogen worden om echt uw woord te horen. Dat wij als andere mensen naar huis gaan dan we gekomen zijn. Met een grotere blijdschap. Een grotere visie. Een dieper kennis van uzelf. En met een dieper verlangen om volkomen voor u te leven. U te volgen, Heer Jezus. U te dienen. Onszelf door u te laten gebruiken. Heer, als wij zeggen, leid ons in dit weekend door uw Heilige Geest, dan bidden wij om een vanzelfsprekendheid. Want u verlangt om ons te leiden. U verlangt om tot ons te spreken. U weet nog veel beter dan wij in welke ontzaglijk ernstige tijd we leven. En u verlangt om in deze eindtijd, Heer Jezus, naar wij geloven kort voor uw wederkomst, verlangt u mensen klaar te maken voor het geweldig grote en machtige gebeuren. Dat u komt. En dat u komt om uw rijk hier op deze aarde te stichten. Heer, gebruik dit weekend. En gebruik dit echt tot nut van ons allemaal. En tot glorie van uw eigen naam. We vragen dat in uw naam, Heer Jezus. Amen. Soms een beetje aan elkaar wennen. Onze tijd is niet zo lang. Maar misschien zou het een goed idee zijn om... Ik heb twee vragen in mijn gedachten. De ene vraag is, toen je de uitnodiging kreeg, wat je gedacht hebt, hoe je reactie was toen je las van het overwinnen van de doodsmachten in jezelf. Ik zou me kunnen voorstellen, iemand zei, wat betekent dat nou weer? En ik zou me erg goed kunnen voorstellen dat sommigen hebben gebeld, op de telefoon gezet, dat is net precies mijn probleem. Dus blijkbaar is niet iedereen die niet wist wat het was. Een tweede vraag is natuurlijk, wat betekent Pasen? Wat betekent de opstanding van Jezus Christus heel praktisch in ons leven? En misschien mag ik vooruit zeggen, als persoonlijk getuigenis, dat de opstanding van de Heer Jezus alsmaar groter van mij wordt. En ik heb me nog zo goed herinnerd, het is al heel wat jaar geleden, dat ik op een bijbelschool zat. En er waren verschillende leraren en diegene die was de beste beschouwde, die heeft toen nogal sterk de nadruk op gelegd. Ja, wij spreken zoveel over dat Jezus voor onze zonde gestorven is. Dat moeten we ook doen. Maar soms in de verkondiging moesten we meer de boodschap van de opstanding naar voren brengen. En ik heb heel ijverig in mijn schrift een notitie van gemaakt. En later moesten we dan nog een tamelijk examen voor doen. Heb ik het netjes overgenomen. Maar het zijn maar heel weinig. Maar in de loop van de jaren is de opstanding van de Heer Jezus, of heeft die opstanding van de Heer Jezus, een steeds diepere en vollere en rijkere klank voor me gekregen. En ik ben nog steeds in dit proces bezig. En ik wil persoonlijk graag dit weekend een erg grote zegen hebben. En nog veel meer van de Heer zien. Dan mag je meewerken. Misschien kunnen we ons een bijzonder tot de jongeren richten dit moment. En zonder nou een toespraak of een referaat of zo te houden. Misschien kunnen enkele zeggen, hoe reageerde je op dat van die overwinnende doodsmacht in mijn leven? Je mag natuurlijk gerust zeggen, ja, het zijn me geen snas. Maar misschien zijn er ook die zeggen, ja, dat... ik weet niet wie het was hoor, maar het is me verteld, sommigen op de telefoon gezegd dat hun probleem was. Dus misschien kort zeggen wat het betekende. En dan kunnen we straks even kijken wat betekent de opstanding van Heer Jezus voor ons. En dan hopen we als we morgen gaan naar huis gaan dat het nog veel meer voor ons mag betekenen. Dat van die... Hoe overwin ik de doodsmacht in mijn leven, de... Jezus verrees. Het is met de dood gedaan. In principe. Maar nu heel praktisch van zijn eigen leven. Misschien kan iemand vertellen hoe hij die doodsmacht ervaart. Niet een lang verhaal, maar een paar woorden. Als er niemand is die iets van ervaart, dan is het natuurlijk ook fijn.
Pessimisme.
Ik zou het woord pessimisme neerschrijven. Gaat iedereen het woord pessimisme? Dus niet de letterlijke betekenis ervan natuurlijk, maar misschien het woord depressief dat heel goed bij kan zijn. Ja? Pessimisme en depressief zijn het woord bij elkaar, schrijf ik even bij. Wie helpt nog eventjes?
Ontevredenheid.
Kunnen eventjes het verband leggen met uitdrukking die doodsmachten?
Ontevreden met de omstandigheden waarin je leeft.
Heb je daar doodsmachten voor nodig?
Ja, ik kan een geestelijk leven zeker.
Ja. Ja. Ik zou niet zonder meer willen zeggen dat elke keer dat je ontevreden bent, dat dat doodsmacht aan het werk zijn, maar...
Op de duur wel.
De duur wel. Spreek je de ervaring?
Oh, wel.
Ja, ook. Dus, ja. het is goed om niet maar iets theoretisch te, naar voren te brengen, maar met je ervaring. Dus je bent wel eens ontevreden geweest?
Ja.
Misschien ben je in gedachten, het was jaren geleden, het was al voor de oorlog, dat ik een keer in mijn jonge wilde jaren een getuigenis gehad ergens in, ik geloof, Stadskraal, Busselkanaal daar. En toen heb ik dit gezegd. Vroeger was ik ontevreden en ongelukkig. Tegenwoordig ben ik ontevreden en gelukkig. Zo kan het ook nog, hè?
Ja.
Ja. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Ik weet dus niet hoe dat die uitdrukking doodsmachten bij je overkwam, maar en het kan best zijn dat sommigen zeggen, ja, ik wacht maar af, ik weet niet, René zit te kijken met een gezicht dat ik iets zeggen wil.
Ik dacht ook aan van...
Kun je het achteraan horen?
Nee.
Oh. Nee, hoor ze wel.
Ik had het namelijk iets gezegd.
Misschien als je even gaat staan, dan kun je iets beter horen.
Ook aan toen ik last van die doodsmachten, dat je gebrek aan visie. Op het grote, die, het grote werk.
Die gebrek aan visie?
Zie ik ook echt als een effect van de doodsmacht.
Ja. Zou je dus ook kunnen zeggen dat dood en duisternis samengaan? Want gebrek aan visie is gebrek aan zien. En dat is een kwestie van duisternis. Hè? In de Oxford-groep vroeger zei ze altijd sin binds en sin blinds. Kun je ook aardig zeggen. De zonde... verblind, de zonde bindt en verblind. Heb ik het zo goed, ja? En je kunt zelfs als kind van de Heer toch een met oogkleppen oplopen en een heel beperkte visie hebben. En je kunt als kind van de Heer een visie hebben op de grootheid van opgestaande verheerlijkte Heer op de troon. En daarmee een visie op hemzelf, maar ook op het grote plan van hem. Hè? En daarom is het wel eens nuttig om eens een weekend bij elkaar te zijn. Dan ontdek je, je hoort wel eens nieuwe dingen. Wat we heel vaak nodig hebben, is niet iets nieuws te horen. Wat we heel vaak nodig hebben, is een keer ons bewust te worden wat we te lang wisten. Kan ook gebeuren. Mensen zeggen als ja, dat hebben we altijd geweten, hè? Maar ja, het is eigenlijk waar ook. Zoiets van, gelooft u wat u gelooft, ja? Ja. Dat is wel veel tijd. Heb je maar nog iets?
Je kan ook wel eens tegen de dag opzien. Is dat ook, heeft dat ook mee te maken?
Je kunt wel eens tegen de dag opzien. Ja. En je kunt ook wel eens erg blij de dag beginnen.
Ja, ook.
Ja, en het hangt wel een beetje af van je instelling, ja.
Misschien is het woord onwil goed.
Kun je dat even nader verklaren?
Onwil om met de Heer te wandelen, om je te verblijden in zijn liefde, en om zijn stem te verstaan.
Ja, en... Dat breng je in verband met die doodsmachten.
Ja.
Ja. Onwil kan een rol spelen.
Machteloosheid.
Verwarring.
Machteloosheid. Verwarring. Ja, het is een onderwerp waar we dit weekend zit nog alleen wat te zeggen zullen hebben. Maar dan misschien eventjes ook... de betekenis van de opstanding van de Heer Jezus. Wat zeg je dat?
Nieuw leven.
Kun je het verband leggen?
Ja, dan doordat Jezus opgestaan is, heb ik nieuw leven.
Ja, hoe komt het zo? Ja. Hoe heb je nieuw leven door zijn opstanding dan?
Nieuw leven door zijn opstanding?
Ja.
Nou, doordat hij het me aanbiedt en ik het aangenomen heb.
Oh, nou ja, dat is...
Amen.
hoe meer ik je dat ziet, hoe kleiner worden de problemen.
Hoe meer je de opstanding van Jezus ziet, hoe kleiner worden de problemen.
Hoe kleiner je jezelf wordt.
Mm-hmm. Hoe zeg?
En hoe kleiner je jezelf wordt.
Hoe kleiner je jezelf wordt.
Ja, ik bedoel eigenlijk,
en een tegenovergestelde
van het lijfje. Oh, wat zei?
Tegenovergestelde van dat lijfje.
Tegenovergestelde van dat eerst is pessimisme, depressief zijn, ontevreden zijn, tegen de dag opzien en onwil, ja.
En eeuwigdurende vreugde.
Eeuwigdurende vreugde.
Relatieherstel met God.
Relatieherstel met God.
Een hoop voor de hele schepping.
Hoop voor de hele schepping. Zoals we ook al de punten in moeten gaan dit weekend. Dan.
Opstaan uit ons zondegraf.
Opstaan uit ons zondegraf.
Sterven aan jezelf geeft je een opstanding van je leven.
Sterven aan jezelf geeft je opstanding wat?
Van je leven. In je. Geeft nieuw leven.
Geeft nieuw leven, opstanding, Heer Jezus in je. Ja.
Overwinning over je zonde.
Overwinning over je zonde. Ik kan natuurlijk bij elke antwoord vragen, ja, hoe leg je precies het verband? Maar. Misschien kunnen we een paar woorden van zeggen en dan dat we dan een zegen vragen over het weekend. In de eerste plaats, ik weet dat iedereen echt bij stilgestaan zich bewust is, maar als je de opstanding van Lazarus neemt, en dat was een geweldig gebeuren, dat zal, als je daar aan twijfelt, dan mag je het later Maria Martens een keer vragen. Een geweldige gebeurtenis voor ze. Maar als je de opstanding van Lazarus neemt, en je vergelijkt die met de opstanding van de Heer Jezus, wat dan? Waren ze allebei belangrijk? Ja. Was het hetzelfde? Niet. Wat is dan het verschil?
Lazarus stierf hier.
Lazarus stierf.
Jezus heeft de dood overwonnen.
Jezus heeft de dood overwonnen, ja. Ik weet niet, het is natuurlijk een heel eenvoudig principe. Eenvoudig, maar. Je zou kunnen zeggen, bij Lazarus was het een reanimatie. Is dat Lezers kent het voor dat geval wel. Lazarus keerde terug dat de toestand en voor die tijd de ziekte was dan weg geweest zijn, maar toen Lazarus opstond, toen leefde hij verder. Misschien met wat nieuwe blijdschap en wat meer, maar verder, welkom. Zoals hij ook voor die tijd geleefd had. Toen Jezus opstond, was dat iets volslagen anders. Heb je dat wel eens echt rekenschap van gegeven? Ja, maar de jongen, laat ook eens eventjes goed even nadenken. Ben je bewust dat de opstanding van Jezus iets. Laat het zo zeggen. Aan het kruis was de Heer Jezus voor de discipelen verloren gegaan. Tenminste, zo zagen ze dat. Hè? Ze hadden verwacht dat hij de koning van Israël zou zijn. Dat was een goede verwachting. Dat is een beetje verrekenen met de tijd. Maar toen hij gekruisigd werd, was alles uit. En nu kun je het zo stellen, ja, maar toen Jezus het graf verrees, toen kreeg ze hem weer terug. Dat is waar. Maar kreeg ze hem terug op hetzelfde vlak, hetzelfde niveau? Nee. Ze kreeg hem terug als degene die nooit meer sterven kon. Weet niet wanneer het gebeurd is, maar Lazarus is natuurlijk later weer gestorven. Maar Jezus verrees uit het graf als degene die nooit meer sterven kon. als degene die op een volkomen ander niveau leefde. Nou goed, wat kan ons dat schelen? Jezus, of laat ik eerst misschien zo stellen. In het begin heeft God gezegd, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. En een hele moeilijke vraag. Dat is vooral speciaal voor de jongen gericht op het ogenblik. Maar toen God zei, laat ons mensen maken. Hoe heeft God gedacht? Heeft God zo gedacht? Ik maak Adam. God heeft Adam geschapen. Dat is de mens naar mijn gedachten. En nadat Adam gevallen was, de mensheid, en zoveel duizend jaar later Jezus kwam ons te verlossen, toen heeft God gedacht, ja, eigenlijk kunnen we de zaak niet zo laten, weet je wat? We zullen deze mensen die aan mijn zoon geloven, die zullen we een verheerlijk lichaam geven, zodat de doden opstaan, of als Jezus weerkomt, zo dan een onsterfelijkheid aandoen. We zullen ze eens iets extra's geven. Ik zal de vraag iets moeilijker maken. Makkelijker maken. Waar heeft God het meest aan gedacht? En dan geef ik een voorbeeld, de dierenwereld. Aan de rupsen van de vlinder. Wat had God in gedachten? Zeg ik het zo goed als ik het zo stel. God was bezig met zijn schepping. God wilde een dier scheppen en hij schiep een rups onder andere. En toen hij die rups daar rond zag kruipen op het koolblad, toen dacht God bij zichzelf, ja, het is toch wel een beetje sneu, dat mijn dier kruipt dan maar zo rond. Weet je wat, ik ga er iets anders van maken, ik ga me een vlinder veranderen. Zeg ik dat goed? Of had God oorspronkelijk de vlinder in gedachten? Natuurlijk, het stellen van de vraag is al een antwoord geven, nietwaar? Ja. Wat is het meest juist om te zeggen dat het vlinder zijn komt na het rups zijn, of dat het rups zijn vooraf gaat aan het vlinder zijn? Begrijp ik de vraag? Ja. Goed. Wat is dat meest juist? Wij spreken over het hiernamaals. Of moesten wij meer spreken over deze tijd als het daarvoormaals? Toen God zei, laat ons mensen maken, dacht God aan sterfelijke mensen van nu zijn, of had God al de verheerlijkte mensen in gedachten? Nou, je kunt natuurlijk erg moeilijk gaan zeggen dat God iets niet in gedachten had. Ja. Maar wij spreken zoveel over dit tegenwoordige leven. En ik heb eens voor de televisie een heel vraaggesprek gezien over of er ook een hiernamaals is. Ik had bijna een steen naar de tv willen gooien, maar dat had ik ook niet geholpen natuurlijk. Ja. Mensen, toen God zei, laat ons mensen maken, dacht God aan de verheerlijkte mens. En de opgestane levende Heer is, ik vind het geen mooi woord, het prototype van de normale mens. Als wij 70, 80 jaar, sommigen halen zelfs de 100, dat is niet veel, als sterfelijk mens leven, en je stelt dat tegenover alle eeuwigheden als verheerlijk mens, was dan belangrijker? Nou, ik hoop dat het Psalm 17 is. Daar staat deze uitdrukking, een hele tragische uitdrukking. De mannen, wie er deel is, wanneer? In dit leven. En een van de belangrijke dingen in ons geestelijk leven is dat we in ons denken heel omschakelen. Dat is natuurlijk voor jongere mensen wat moeilijker dan misschien voor ouderen. Maar dat we echt gaan zien, het tegenwoordige leven is een rupsenleven. En een rups kan natuurlijk ook blij en gelukkig zijn misschien, maar het is een stap op de weg naar iets hogers. En uiteraard is dat natuurlijk maar een zwart beeld. Maar de opgestane Heer is het prototype, Gods prototype van de normale mens. Wat was je plan om over 1000 miljard jaar te doen? Als alles naar plan verloopt, ben je dan een verheerlijk mens. En lang voor die tijd hoop ik. Ja. Maar, nou is het natuurlijk zo, als je dit onderwerp, als je daarover spreekt, in het huis van ouderen vandaag, hè, waarbij de meeste mensen een redelijke verwachting kunnen hebben binnen 10 jaar dood te zijn, dan zou je zeggen, ja, dat is begrijpelijk. Maar mag je over zoiets tegen jonge mensen praten? En de zondvloed kwam en nam ze alle weg. Niemand van ons weet of we nog een dag te leven hebben. Als de derde wereldoorlog losbarst, atoomoorlog, er zijn veel dingen in de Bijbel die sterk in die richting wijzen, ik doe het me voorzichtig uit. Ja. Het is uiterst belangrijk dat jonge mensen in deze tijd zich instellen op de eeuwigheid. Of hadden ze dat net niet gezongen? Bereid mij voor op de eeuwigheid. Ja. Dat wil niet zeggen dat het tegenwoordige leven geen waarde heeft. Als een rups zou zeggen, dat rupsleven is niks. Ik wacht tot ik vlinder word. Zou nooit vlinder worden. Ik hoor het 6 uur slapen. Misschien een enkele van jullie hier heeft wel eens die gelijkenis gehoord van 2 rupsen. Maar de meesten zijn veel de eerste keer het weekend hier. Er waren 2 rupsen. Je mag daarna gaan, het historisch is het niet. Maar de ene heet het gemaakt Jantje, de andere heet Pietje. Ze kropen allebei op een heerlijk sappig koolblad. Maar een beetje tot verbazing van Pietje gebeurde dit, dat Jantje zo bezig was te kruipen, dan ophield en je weet wel zo, zo'n rups als doen kan, zich omhoog hief en rondkeek, alsof hij zeggen wilde, is het nou het hele leven? Ik heb een onbestemd gevoel dat iets meer moet zijn. Dan ging hij weer naar beneden, een fragmentje verder. Ja. En weer keek hij zo eens rond. Het gevoel had van, er moet iets meer zijn. Ja. Pietje die zag dat, en, nou ja, die wees met zijn ene poot naar zijn voorhoofd. Ja. Jantje heeft altijd zulke gekke dingen. En dat grote ontsteltenis van Pietje gebeurde toen iets, dat Jantje op een zekere dag begon zijn eigen doodskist te maken. En begon zich in te spinnen. Nou, Jantje keek, Pietje keek verbijsterend toe. Ja, hij had zoveel gekke dingen uitgehaald, maar ja, dat kan er ook nog bij. Niet? Maar Pietje ging met het standpunt uit, het koolblad is lekker. En ik smul ervan. En dan kun je nog zo praten over andere dingen. Maar ik leef voor vandaag. En die morgen leeft die zal dan wel. Maar ik leef voor vandaag en ik heb verder geen gedachten. En Pietje ging maar door, heel te smullen van het koolblad. Geen tijd voorbij. Op zekere dag werd in het kokonnetje een gaatje bij gebeten. En daar kwam Jantje als een volkomen onherkenbaar andere wezen uit het kokonnetje. En daar fladderde hij, daar over het koolveld en zo. En daar beneden, op het koolblad, daar lag Pietje dood. Even later kwam er een mus en toen was hij helemaal weg. Het staat op Psalm 7, ik me goed herinner, een hele tragische uitdrukking. De mannen wie er deel is in dit leven. Die alleen voor dit leven, die alleen voor dit leven leeft. En zich niet bewust is, geschapen te zijn door God voor een veel mooier en hoger leven. En zelfs een geweldige taak tot in alle eeuwigheid. Alleen omdat hier velen zijn voor de eerste keer, haal ik dit nog eventjes, dat is een beetje afgezaagd, maar zoals veelal over de hemel gesproken wordt, gaan naar de hemel. Dat is vaak het beste remedie tegen het geloof. Door veel mensen wordt de hemel voorgesteld, niet anders dan als het huis van oude vandaag. Ja. Het hiernamaals, en daar ga ik een harpje spelen, weet ik wat meer. Ja. Dat is de voorstelling die veel mensen hebben. En misschien mag ik ook eens herhalen wat een keer in een kamp in Oostenrijk hadden we ook over deze dingen gesproken. Over de geweldige taak wat u God ons in dit leven voorbereidt. Hij geeft ons nu een taak. Maar hij bereidt ons voor een taak later. En afloop kwamen twee jongens naar me toe. En de ene zei tegen me. Nu begrijp ik pas voor het eerst van mijn leven waarvoor ik leef. Nou, prijs de Heer dat ging begrijpen. Maar wat tragisch dat ik zo lang niet begrepen had. De tweede jongen was een stuk jonger. En die drukte op zijn manier uit. Hij schijnt iets van begrepen te hebben. Hij zei, ja, ik had altijd vervelend gevonden op een nat wolkje te zitten, op een toeter te blazen. Dat was echt zijn voorstelling van de toekomst. Ja. Wij leven in de ernstigste tijd van de hele wereldgeschiedenis. Een tijd waar we niet bang hoeven te zijn. Sommige mensen worden direct benauwd als je hierover praat. Maar Jezus heeft gezegd, als deze dingen beginnen te gebeuren, kijk dan maar gauw weg naar put, want dan is het hopeloos. Nee. Wanneer gij deze dingen ziet beginnen te gebeuren, heft uw hoofden op, want uw verlossing is nabij. Ja. En terwijl er zo ontzaglijk veel oppervlakkigheid is, en zoveel nihilisme in deze wereld, is het geweldig belangrijk dat gelovige jonge mensen bewust in dit leven staan, maar bewust dat op zijn best dit leven een rupsenleven is. En het rupsleven zonder een rups komt er nooit een vlinder. Nu weet ik natuurlijk wel dat het woord vlinder niet altijd, als je het nou letterlijk neemt, een al te gunstige uitdrukking is voor sommige mensen. Zegt dit, het lijkt wel een vlinder of zo, maar ik begrijp wat ik bedoel. Het is een leven op een volkomen ander niveau. En in dit weekend zullen we het over hebben, niet alleen wat we straks zullen zijn zoals de opgestane Heer. Maar toen Paulus nog op deze aarde was, toen heeft hij gebeden, of tenminste dat heb ik tot uitdrukking gebracht, dat ik hem kenne en de kracht zijn er opstanding. Bedoelde hij na de dood? Hij bedoelde nu. In de Hebreeënbrief wordt deze uitdrukking gebezigd, gesmaakt hebbende de krachten van de toekomende eeuw. Mensen, we kunnen nu al een voorproef hebben van het geweldige leven dat straks zal zijn. En hoe weten we dat het leven er straks zo zal zijn? Aan de voorproef die we nu mogen hebben. Ja. En als iemand zegt, ik heb helemaal geen belangstelling voor het leven naar de dood, we zullen straks wel zien wat er gebeurt. Dan zeg ik dit. Mensen, je kunt nu, in deze tijd, de krachten ervaren die vrijgekomen zijn door de opstanding van Jezus Christus. Zou dat een onderwerp zijn groot genoeg om dit weekend een beetje mee te vullen, denk je, ja? Goed. Misschien wel een twee of drie de Heer danken en ook de Heer vragen om ons verder te leiden.
Dank u wel, Heer Jezus, dat wij hier zijn mogen als een klein stukje van dat grote geheel van uw schepping. Dank u wel, Heer Jezus, dat u met ons een geweldig plan hebt en dat we daar vandaag en morgen over mogen denken. En wij vragen u, wilt u ons en alle die dat zullen behandelen, de leiding geven van uw Heilige Geest, zodat wij gaan zien de grootheid van uw God en van Jezus Christus. Zodat u voor ons opreist als die geweldige God, die zo geweldig zijt, Heere, dat gij het gezegd hebt, ik wil dat alle mensen gelukkig worden en tot kennis der waarheid komen. O, geef ons die waarheid ook vandaag en morgen te verstaan, zodat we ons meer en meer gaan verlustigen in u en zeggen, Heere, u wordt steeds groter voor ons, want u bent een goede God. U hebt alleen maar het goede met ons voor. Maar de duivel, Heer, hij wil dat wij ten onder gaan, maar gij hebt gezegd, door mijn opstandingskracht wil ik dat gij zult opstaan tot een nieuw leven van gehoorzaamheid aan mij. En dat gij daar mij zult volgen en zult doen wat ik van u vraag. Maar dat gij ook mijn kruis dagelijks zult achteraan dragen. En dan weet gij, dat als gij mijn kruis zult dragen, dan zult gij evenals ik overwinnen over de dood. En dan zal ik u in mijn heerlijkheid opnemen. O, wij prijzen en wij loven u vanmiddag voor dat geweldige grote feit. En wij kunnen niet anders doen dan zeggen, geloofd zij God, met diepst ontzag. Hij overlaat ons, dag aan dag, met zijn gunst bewijzen. Halleluja. Amen.
Dat moest er toch heel beslist ook in onze kerkdienst invoeren. Zo tijdens de dienst af en toe eens een paar minuten mee met elkaar praten. Dat zou geweldig opluchting geven, niet? Ja. Waarom niet? We gaan zo dadelijk met elkaar een God aanbidden, loven, prijzen, verheerlijken, danken, zegen vragen. Er is één ding dat vanmiddag bij sommigen tenminste schijnt te zijn blijven hangen wat ik gezegd heb. En misschien dat voor degenen die vanmiddag niet waren, en we zullen niet het verband hebben, maar ik heb iets gezegd in de geest. Dat als de christenheid, dan ga ik het niet letterlijk weer zo vanmiddag zeggen, ik zou het niet precies meer kunnen, maar kom hierop neer dat als de christenheid in Nederland werkelijk in de praktijk Christus als Heer zou erkennen, het werklozenvraagstuk opgelost zou zijn. En daar kwamen een paar vragen over. Maar misschien is het goed voor het gebed gaan. Vooral juist omdat we net gezongen hebben, Jezus is Heer. Eventjes zien toelichten. Wij moeten ons natuurlijk bewust worden dat we op het ogenblik in een wereld leven, in een maatschappij die heel erg ver af is van Gods gedachten, en ook in ongunstige zin heel anders is dan die zijn zal als Christus weerkomt. Nou, wat zo vaak gezegd, als God nu een God van liefde is, waarom laat hij al die ellende, die oorlogen toe? Moet er voor iemand vertolkt worden daar, of is er iemand die geen Nederlands verstaat? Oh, sorry, ik dacht het. Ja, dat gebeurt wel in een samenkomst, dat iemand een tolking nodig heeft. Als God nu een God van liefde is, waarom laat hij die ellende toe zoals die er is? Oorlogen en armoede, hongersnood enzovoorts. Jullie met je christendom? Wat heeft nou bereikt na 2000 jaar? Er komt even een gedachte, een klein verhaaltje dat sommigen weet ik wel kennen, maar misschien wat een keer kunt gebruiken om door te geven. Er was een keer een predikant, ik weet niet of gelezen wat het was, maar die had een gesprek met een zeepfabrikant. Weet je dan het verhaal? En die zeepfabrikant die zei nou, die moest niet veel van het evangelie hebben, Je zegt nou, 2000 jaar christendom heeft niet veel goeds uitgericht, hè? Het gewijd. De predikant zei daarop niets, maar later dag, toen waren ze samen in de auto van die zeepfabrikant en maakten een reis, dus daar kwam ook in een heel arme buurt. En er was een vreselijk vuil kind aan de kant van de weg aan het spelen. En toen zei de predikant tegen de zeepfabrikant, zoveel duizend jaar zeep heeft ook niet veel uitgewerkt. Het is met het evangelie net als met zeep, het moet toegepast worden. Maar ik geloof dat vele mensen deze vraag ook eerlijk stellen. En ik zou me kunnen voorstellen dat ik zelf nooit de evangelie gekend had, of slecht, dat ik zelf ook met die vraag gezeten zou hebben. Maar één antwoord op de vraag is, deze vraag is wel het volgende. Jezus is in deze wereld gekomen als Gods afgezant met het aanbod van vrede. Iemand had een keer gelovig een gesprek met een, ik hoop dat atheïst was, in elk geval een ongelovige. En die kwam ook aandragen met, als God nu God van liefde is, een bekende verhaal. En toen zei de broeder tegen hem, als nu de wereld inderdaad ingegaan was op het aanbod van Jezus, hadden we dan nu een slechtere maatschappij dan we hebben? En die andere man was tenminste ongelooflijk, tenminste eerlijk. Hij zei, dat is 1-0 voor u. Kijk, ik weet dat de meeste mensen dat niet goed. Het in die trein, en de mensen inderdaad te lezen, en de krant, om te praten, te roken, om te slapen. Ik sta op, ik loop door het coupé heen. De volgende. En ik ga helemaal in de cabine bij de bestuurder. Nou, technisch meen ik te weten dat het zo is dat die bestuurder zijn voet op een plankje heeft. Als de voet afgaat, dat het stroom uitvalt. Hè? Bij een stoomtrein is dat niet zo. Maar, nee.
Doodbad zijn.
Wat hè?
Doodbad
zijn. Even apart daarvan, je mag dus ook een beeld van een stoomtrein nemen die in sommige landen ook nog rijden. Diegene in Polen geweest zijn, weten ze daar nog gebruik van maken. Maar ik loop door de. En ik smijt de machinist van de trein af. De trein is in volle vaart. Ik loop terug en ik ga zitten. De trein raast het volgende station waar ik moet stoppen. Alle mensen verbaasd, wat is aan de hand? Mensen pron, die kijken ook heel verbaasd. Ze willen die trein stappen. Die trein die raast door. Op een gegeven ogenblik vliegt uit de rails. Een bocht of zo. Geweldig ongeluk. Tientallen mensen worden gedood. Honderden gewond. En ik neem even aan, het is natuurlijk maar een voorbeeld. Ik zelf nog goed afkom. Het is maar een voorbeeld. En meestal weer er zelf goed afkomen, ja. Maar wat er gaat is dit. Ik zeg tegen andere passagiers die goed afgekomen zijn. Ik zeg, dat is ook een schoft voor een machinist om die trein zo te laten verongelukken. En ik heb mezelf in de trein gesmeed. Mensen, laten we goed bedenken. God heeft in Christus de wereld vrede, een aanbod van vrede gedaan. Deze wereld heeft gezegd, weg met hem, kruisig hem. Wij willen niet dat deze koning over ons zijn. Nu had God natuurlijk kunnen zeggen, ja, ik zet toch door. En ik leg het jullie op. Dat zal hij ook doen. Alleen heeft een tijdje mee gewacht. Hij heeft de mensheid de kans gegeven om het zelf te proberen. En door 2000 jaar heen heeft de mensheid de kans gehad om alle mogelijke regeringsvormen te proberen. Het Romeinse Rijk alleen heeft al 7 verschillende regeringsvormen gekend. Wat God bezig is door de hele geschiedenis te doen is dit. De mens de kans te geven zelf de zaak in handen te nemen, opdat ze leren zullen dat de hele zaak in de soep draait. En de zegen staat deze tekst, vindt de oude vertaling ietsjes duidelijker dan de nieuwe, hoewel ze allebei goed zijn. De oude vertaling zegt, omgekeerd stellen, totdat hij komt wiens recht het is om te regeren. En dat is de opgestane levende Heer. Nou, Jezus kwam, heeft deze wereld een aanbod gedaan van vrede. Als wij nee zeggen, dan is het misselijk om God de schuld te geven van de oorlogen. Is het waar of niet? En niemand in de hele wijde wereld kan ontkennen dat als de wereld Jezus had aangenomen, een volkomen andere wereld hadden gehad. En wat voor een wereld? Ik geloof dat binnen enkele jaren zullen we gaan zien. Want Jezus gaat overnemen. En dan krijgen we een andere maatschappij. Nu, we hebben gezongen Jezus Heer. Wat is nu de taak van de kerk? De taak van de kerk is om aan de wereld te laten zien hoe een maatschappij, ik bedoel binnen het raam van de kerk zelf, hoe een maatschappij is waar Jezus Heer is. Wat blieft?
Als de kerk het nog niet weet.
We kunnen met zelf beginnen. Ja. Hieraan zullen zij bekennen dat gij mijn discipelen zijt als gij zuiver in de leer zijt. Nee, staat toch ook niet, hè? Dat gij liefde hebt onder de kanten. Mensen, onze taak is, als kerk, in deze wereld, om de hele wereld te laten zien wat er gebeurt, als Jezus werkelijk Heer is, zoals we net gezongen hebben. En wat is nu de moeilijkheid? Ik heb het even bij enkele tafel aangehaald. Ik weet het eigenlijk afgezaagd. Maar het zou kunnen zijn dat eentje het nooit gehoord heeft. Het is al heel lang geleden gezegd. Het is christelijk werk om heiden te bekeren. Maar het is een heidens werk om christenen te bekeren. En nu kunnen wij natuurlijk in dit weekend prachtige theorieën ophangen. Maar ik heb een voorstel. En misschien ben ik pessimist hoor, maar ik ben echt niet zo naïef te denken dat iedereen van jullie op in zal gaan. Als het wel gebeurt, nou, prijs de Heer. Maar ik heb dit voorstel. Dat wij zonder flauwekul in ons leven Jezus werkelijk Heer laten zijn. Maar dan barst en breekt me, dan gaat er wat gebeuren. En de handelingen staat dat God de Heilige Geest geeft aan degene die de... Nee, niet die de... Maar die hem gehoorzamen. En het is praktisch mogelijk. We hebben niet, het is geen zwermerij. Het is geen fantasie. Het is mogelijk. Ook met mensen met fouten en gebreken. Dat ze zeggen. En uw Heer. Ik wil ophouden met die flauwekul. En het vrome gedaas van voor in de kerk zitten. Met een vrome gezicht. Ik zal maar net het woord gebruiken. Ja. En maar doorgaan. Kijk, als je dit wat nu zegt tegen kunt spreken, dan graag hoor. Ik wil graag niet tegen kunt spreken. Maar ik heb de indruk dat een zeer hoog percentage, ik wil geen getal van 80-90% noemen, maar dat een zeer hoog percentage van hen die zich christen noemen, God gehoorzamen, precies zover ze zelf willen. En wie is dan baas van je leven? Waarom gaat vandaag de dag de christenheid ten onder dat het communisme oprukt? Zal ik het antwoord van een communist geven? Ik heb hier een stukje dat heeft gestaan in het blad Paix et Liberté, Vrede en Vrijheid. Dit zegt een communist. En blijkt iemand een beetje de hoogte was. Het evangelie is een veel sterker wapen voor de vernieuwing van de maatschappij dan onze marxistische filosofie. Had men communist niet verwacht, hè? Maar desondanks zullen wij jullie uiteindelijk verslaan. Wij zijn maar, en het slaat blijkbaar op een bepaalde omgeving, maar een handjevol. En jullie christenen telt miljoenen. Maar als u zich, en deze marxist heeft blijkbaar ook iets van een christelijke achtergrond gehad. Maar als u zich de geschiedenis van Gideon herinnert, met zijn 300 metgezellen, dan zult u beseffen waarom ik gelijk heb. Wij communisten spelen niet met woorden. Christus Heer op alle terreinen van het leven. Dat spelen met woorden, bij de meester. Wij zijn realisten. En aangezien we vastbesloten zijn ons doel te bereiken, weten hoe we aan de middelen te komen. Van onze salarissen en lonen behouden we slechts wat we absoluut nodig hebben. De rest besteden we aan propagandadoeleinden. Hoeveel christenen doen dat? Als Christus, de opgestane levende Heer, werkelijk koning is van ons leven, dan heb je geen recht meer op 1 cent van je bezit. Of moet ik zeggen, je hebt er alle recht op. Maar je hebt het recht erop om elk cent van je geld te besteden zoals de Heer dat wil. Nou weet ik wel natuurlijk dat je heel praktisch kunt zeggen, ja, maar ik weet dus nooit precies, hoe kan ik dat precies weten hoe God wil dat ik elk cent besteed? Daar gaat niet om. Maar er schiet me een heel eenvoudig voorbeeld in gedachten. Er was een kamp in Oostenrijk. Heb ik ook eens een keer gehad zo over geld, ik weet niet precies meer wat. En er zijn afgelopen zijn meisje tegen me, ja, heb ik nooit bij stilgestaan. Ik zie wel eens een leuk jurkje hangen. En nou, dan koop ik dat. Ik heb thuis een hele kast vol. Opeens was ik bewust geworden. Ja, ik ben het eigendom van de Heer. En ik besteed mijn geld net zoals ik zelf wil. Ik weet niet meer wie het was. Ik weet niet of dat toen laten veranderen is. Ik hoop het wel. Maar deze communist zegt, van onze salarissen en lonen behouden we slechts wat we absoluut nodig hebben. De rest besteden we aan propagandadoeleinden. Zouden de meeste christenen voorkomen van armoede als ze 10% van hun inkomen de evangelie zouden besteden? Elke 10 christenen. En dan weet ik wel dat sommigen betalen natuurlijk een kerk en zo. Ik geloof zelfs als maar 20%, ze geven me nog wel een levensverblijf. Elke 10 christenen zouden een zending kunnen onderhouden. Waar of niet? Het is heus niet voor niets dat het communisme de wereld verovert. Van de week zei iemand nogal aan iemand, Fransland, iemand in de zakenwereld in Amerika, die zei tegen me, ons werkterrein krimpt steeds meer in. Hij bedoelt de vrije wereld. Maar het even onder van de Bijl die dan zijn werkterrein aan de andere kant gekozen heeft. Ja. Maar de zogenaamde vrije wereld krimpt steeds meer en meer in, wordt steeds kleiner. En dit proces gaat door. Ik weet niet wanneer Nederland aan de beurt komt. Maar we leven in ernstige tijden. Van onze salarissen en lonen behouden we slechts wat we absoluut nodig hebben. De rest besteden we aan propagandadoeleinden. We houden vanavond geen collecte. Wees dus maar gerust. Maar dit zegt de communist verder. U christenen, u echter geeft slechts weinig tijd en nauwelijks enig geld voor de verbreiding van het evangelie van Christus. Hoe kan iemand geloven in de hoogste waarde van het evangelie als u het niet in de praktijk brengt, het niet verbreidt en als u er geen offers voor brengt in tijd en geld? Nou, goddank zijn natuurlijk wel heel wat christenen die inderdaad offers brengen in tijd en geld, maar de doorsnee, de familie doorsnee. Geloof mij, dit zegt de communist, wij zijn het die winnen zullen. Want wij geloven in onze communistische boodschap. En we zijn bereid er alles voor op te offeren. Zelfs ons leven. Om te bereiken dat staat hier ineens in aanhalingstekens, dat sociale gerechtigheid zal triomferen. Maar u bent bang om uw handen vuil te maken. Heeft hij helemaal ongelijk? Veel van ons zijn nog erg aan de jonge kant. Maar het is goed dat we ons bewust zijn, bewust worden, in wat voor een wereld we leven en wat voor een tijd. Ik ging een keer naar Oost-Duitsland. En moest ergens de weg vragen. Dus ik stopte de wagen. Ik sprak de eerste beste persoon aan die ik zag. Wie was dat? Een Russische soldaat. Het is maar enkele honderden kilometers. Waar tienduizenden tanks op klaarstaan. We moeten niet proberen elkaar bang te maken. Maar de situatie is uiterst ernstig. En in de hoge regionen van de politici heerst een geweldige angst in deze tijd. En nu? Nu hebben wij als kerk, of straks beginnen met als individu, het heerlijke voorrecht aan zijn naasten. En als meer mensen meedoen, onze gemeente heeft een heerlijke opdracht, een taak, om te laten zien wat er gebeurt als Jezus werkelijk Heer is van je leven. Het opgestane, verheerlijkte Heer. Echt koning is van je leven. Dat is een machtige opdracht. Er zijn mensen die nemen het standpunt in van, nou, mij zal hij niet bekeren. Natuurlijk, als je zoiets zegt, dan geef je al blijk van dat je helemaal niet begrijpt waar het om gaat. En de duivel is er altijd bij om te zeggen, ja, maar wacht eens even. Als jij Christus aanneemt als Heer, als koning van jouw leven. Nou, is het uit met de lol, hoor. Het tegendeel is waar. Of de Bijbel zegt wel eens, never a dull day. Nooit een saaie dag. Ik had vroeger een heel fijne baan in de radiotechniek. En ik deed het graag. Ik behoorde zo'n klein beetje de eerste golf van zendamateurs. En tenminste die officieel vergunning kreeg. Ja, ik was al voor die tijd begonnen. Hoor. Toen ik vergunning kreeg, toen was de aardigheid een beetje af. Maar ik had een erg fijne baan. Prettig werk, laboratoriewerk. Maar vanavond is mijn getuigenis. In de allerverste verte is het niet zo spannend als echt de Heer volgen. Het kan natuurlijk samen gaan. Laat niemand denken dat ik bedoel dat je uit je aards werk moet stappen om de Heer te kunnen volgen. Ik heb het ook eerst tijdens mijn werk gedaan en later kwam de tijd dat ik meende dat de Heer wilde eruit zou stappen. Ik heb het gedaan. Nooit spijt van gehad. Maar het gaat dus niet om bijzonderheden, het gaat hierom. Is Jezus, is de opgestane levende Heer, is Hij werkelijk koning van ons leven of niet? En dan ben ik mij volkomen bewust dat er heel veel christenen zijn en daar ook onder die werkelijk eerlijk oprecht zijn, die nooit van hun leven echt met deze vraag geconfronteerd zijn. Het was jaren geleden, en precies te zijn was in Valkenburg, Zuid-Holland, niet Valkenburg, Limburg, Valkenburg, Zuid-Holland. Er was een gereformeerd predikant. En die kunnen wat vreemde dingen doen, niet? En die heeft het gepresteerd, moest even in denken. Die heeft het gepresteerd aan zijn catechisanten te vragen of ze bekeerd waren. Nou, dat is een hele deining. Wat bemoeit die kerel zich mee? Je moet je eens voorstellen dat een dokter zou vragen hoe je lichaam, hoe je voelde, hoe lichamelijk zou zijn. Wat heeft een dokter met je gezondheid te maken? En dan een dominee. Die zijn catechisanten vraagt als ze bekeerd zijn. Prijs de Heer voor zo'n dominee. Ja. Maar die reactie, waar bemoeit die kerel zich mee? Dat blijkt dat ze geen barst van de evangelie begrepen hadden. En ik sta het wel eens een beetje scherp. Ik heb voor mijn tafel iets in deze geest gezegd. Als wij zeggen, Heer, ik aanvaard u als Heer van mijn leven. Zou het fantastisch zo begonnen. Ik heb nooit spijt van gehad. Heer, wat wilt gij dit doen zo? Dat betekent dat je bereid bent, als de Heer het zegt, om morgen naar Honolulu of Patagonië te gaan. Als je daar niet toe bereid bent, is Jezus geen Heer van je leven. Nou, zegt die man, als het er zo bij staat. Poeh. Dan ben ik geweldig blij dat de Heer nooit gekke dingen doet. Een enkele keer doet hij wel eens dingen die ons een beetje vreemd voorkomen. Maar achteraf geven we hem altijd gelijk. En dan kun je ook zo opstandig wezen. Maar achteraf zeggen we toch altijd, nou Heer, u had toch gelijk. Maar het gaat even om principe. Een zeer hoog percentage, en dit zeg ik dus niet in de zin van kritiek, maar als een diagnose. Een zeer hoog percentage van zogenaamd gelovige mensen zijn niet bereid om in hun leven werkelijk de wil van God te doen. En wat heeft Jezus dat zelf van gezegd? Wat noemt gij mij heren, heren en? Dat doet niet wat ik zeg. Nou kunnen we dat natuurlijk zeggen in een houding van, en nou moet je en nou zul je. Maar als je begint te begrijpen, wat het betekent de wil van God te doen. En nu herhaal ik iets wat we heel vaak hier gezegd hebben. Onze God is een God van volmaakte liefde. Al denken sommige mensen anders. En omdat hij de volmaakte liefde is, zoekt hij het hoogste welzijn van het ganse heelal, ook van jou, jouw leven. Dus de wil van God doen, is het allerhoogste kiezen. Maar behalve dat God volmaakte liefde is, is het ook volmaakte wijsheid. Hij wil niet alleen het beste geven, hij weet precies wat voor jou en voor mij het beste is. En behalve volmaakte liefde en volmaakte wijsheid, heeft hij ook volmaakte macht. We kennen die woorden wel niet. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Ze zullen mij niet bekeren. Zo iemand zegt natuurlijk een volkomen domheid. Maar in wezen, zonder het zelf te weten, zegt hij dit. Ik weiger de volmaakte liefde. Ik weiger de volmaakte wijsheid. Ik weiger de volmaakte macht. En het komt natuurlijk alleen door de absolute verblinding van mensen. Absolute verblinding. Dat men niet beseft dat bekering is een ja zeggen tegen de volmaakte liefde. De volmaakte wijsheid. De volmaakte macht. Dat is een wezen bekering. Een verandering van gezindheid en ja zeggen. Nu gaan we direct nog een zegen vragen dit weekend. En God danken, maar het zou kunnen zijn, laten we heel realistisch zijn, dat er dit weekend hier mensen zijn, als er maar één, die nooit werkelijk, misschien zelfs niet over nagedacht heeft, maar nooit echt toe gekomen is om te zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Ik zeg ja tegen uw wil. Dat is natuurlijk een moeilijke kant aan. Dat is, als je geen ja zegt dan. Nou, ik maak me heel sterk. Als ik duizenden christenen vraag zou stellen. Durft u zeggen, God, ik wil uw wil niet doen. Ik accepteer uw wil niet. Ik wil uw weg niet gaan. Maar ik ben sterk dat er niet velen zouden zijn, dus onder de christenheid, die zouden zeggen, inderdaad, dat is mijn standpunt. Maar er zijn maar twee mogelijkheden. Jezus zei, die niet voor me is, is tegen mij. Ja, je kunt iemand vragen, bent u voor de Heer? Nou, dat zou ik niet helemaal durven zeggen. Oh, bent u tegen? Oh nee, dat niet. Maar is er nog iets bij? Die niet met mij vergadert, die verstrooit. En vanavond zijn die jonge mensen, die nog nooit de moeite gedaan hebben, een ambt tot Jezus te brengen. Die niet met mij vergadert, die verstrooit. De duivel zegt altijd, als je werkelijk ja zegt tegen de Heer, dan kom je in een dwangbuis terecht. Dan is de lol uit het leven. Wordt alles grijs en grauw. De duivel zegt, je kunt veel beter je leven aan de drugs vergooien. En aan seks. En daarmee, dan kun je echt van het leven genieten. En wie heeft er gelijk? Is het geen geweldige roeping in je persoonlijk leven, in een groepje, een bijbelstudiegroep, dit is toch wat het is, als het kan, in heel je kerk, om eens echt een, ik vind het woord demonstratie niet mooi, maar weet een beter woord, echt te laten zien. En zo is het, als je werkelijk ja zegt, en ja doet, tegen de Heer. Is dat niet machtig? Is dat geen avontuur? De meeste mensen denken dat het een avontuur is. Als je ja zegt tegen de duivel, natuurlijk niet dat ze dat zo openlijk doen. Ja. Maar dat is helemaal niet origineel. 90% van de mensheid zegt ja tegen de duivel zonder het zelf te weten. Dat is helemaal niet origineel. We leven in een tijd van revoluties. Een tijd van radicalisme. Wat is het een geweldig iets om werkelijk radicaal te zijn. En radicaal ja te zeggen tegen de machtigste koning van het ganse heelal. De levende, opgestane Heer. En als de gedachte bij mij boven komt, veronderstel dat je zelf destijds, toen je voor de beslissing stond, veronderstel dat je toen nee gezegd had. Weet je wat gevoel ik krijg? Koude rilling over mijn rug gaan. Koude rilling. Dank u God dat we zo zijn genade. Echt niet mijn schuld. Maar ik mocht ja zeggen. En wat een geweldige taak. Wat hebben jullie christenen 2000 jaar bereikt? Het is een geweldig iets als je samen kunt. Kom dan eens bij ons in de kerk kijken. En dat moest kunnen. Maar komt u terecht van koninklijke Godse paden? Komt u maar zondagmorgen bij ons in de kerk. Ja, dat moest kunnen. En waar dat niet kan, is de duivel de baas. Zonder pardon. In elk geval op zijn allerminst. Heeft u heel veel zeggenschap. Wat een voorrecht. En nogmaals. Bij christenen die echt ja zeggen tegen de Heer. Die hoeven nooit bang te zijn voor werkeloosheid. Ik kreeg net gisteren een brief van iemand. Die gaat naar Nieuw-Guinea. En er zijn 700 talen. Waar nog geen woord van het evangelie vertaald is. 700. En de wikkels die dat werk doen, schreeuwen om mensen. Misschien zijn er vanavond hier mensen die de Heer roept. Maar die nog niet gehoord hebben. Of wel gehoord, maar... ik was als kleine jongen in Nieuw-Zeeland. En ik ben een hele tijd lang niet naar school gegaan. precies dat kun je wel merken. Maar mijn moeder gaf mij les. We zaten vaak in de oerwouden van Nieuw-Zeeland. En dan mocht ik, kijk, als we ergens waren, dan zou ik zo'n oude broek aan, dan ging ik de bomen in enzovoorts. En had een heerlijk leven. Maar dan duurde 9 of 10, ik weet niet precies de tijd, dan riep mijn moeder mij van mijn lessen. Maar het is wel eens gebeurd, ik het niet hoorde. Daar heb ik zelf voor gezorgd. Ja. En ik kon heel eerlijk zeggen, moeder, ik heb u echt niet horen. Dat is nog de waarheid ook. Mensen, het is voor onszelf zo geweldig om echt ja te zeggen tegen de Heer. Het is voor onze buurman zo geweldig. En het is zo'n hulp voor de dominee. Als al zijn kattengezant zegt, Heer, of wij willen u volgen en de dominee helpt met zijn werk in de kerk. Echt meewerken, meestrijden. Je kunt een zegen zijn in de maatschappij. Zullen we de Heer danken? En ook vragen dat dit weekend ertoe mij mag dragen, dat we duidelijker de weg zien om heel de weg met hem te gaan. En als ooit iemand weer tegen je zegt, 2000 jaar geleden hebben de engelen gejaagd vrede op aarde, waar blijft die vrede nu? Is het antwoord heel eenvoudig. Waar blijft het ere zijn God? Dat is het antwoord. Die engelen hebben nooit gejuicht vrede op aarde. Ze hebben gejuicht ere zijn God en vrede op aarde. En als God in jouw hart de eer krijgt, krijg je vrede in je hart. Maar dan ben je ook een vredebrenger. En ben je vrede in de levens van andere mensen. Vader, dank u wel voor die machtige roeping waarmee je ons geroepen hebt. U hebt uw zoon in deze wereld gezonden als uw vredeboodschapper. U hebt hem tot vrede gemaakt voor ons. En niet alleen heeft hij de boodschap van het koninkrijk met de mond verkondigd. Maar vader, wij danken ervoor dat hij om het doel te bereiken zich aan een ruwhouten kruis heeft laten spijkeren. Dat hij zijn laatste druppel bloed gegeven heeft om die vrede te bewerkstelligen. En wij danken u dat u uw zegel opgedrukt hebt. Dat u het bevestigd hebt door hem uit de doden op te wekken. En als wij straks Pasen mogen vieren. En mogen denken, en dat mogen we toch elke dag van het jaar doen. Maar bezig zijn en denken aan de opgestaande levende Heer. Dan hebt u hem uit de doden opgewekt. Omdat hij volkomen uw wil gedaan heeft. En u verheerlijkt heeft. En vader, wij danken u. Dat we in dit weekend met deze dingen bezig mogen zijn. En we danken u, Heer, dat wij niet de taak hebben om mensen uit te schelden of om fouten te wijzen, maar een blijde boodschap mogen brengen. Er zijn zo talloos velen die buiten de kerk, maar ook vaak in de kerk, nooit werkelijk het rijke, heerlijke evangelie hebben gehoord of dat ze hebben door laten dringen. En als vanavond ook veel predikanten bezig zijn hun preek voor te bereiden vanmorgen, dan bidden wij, Heer, dat u door wilt werken en door wilt breken, ook in de levens van vele, vele voorgangers. Misschien niet altijd dat ze naar de letter een andere boodschap zullen brengen, maar Heer, dat zij zo'n aanraking van uzelf zullen ervaren, dat hun boodschap meer en meer zal zijn in betoning van geest en kracht, zoals Paulus dat uitdrukt. Vader, dank u dat we hier dit weekend bij elkaar mogen zijn. En bezig mogen zijn met de opgestane Heer. En ook bezig mogen zijn met de vraag hoe we in onszelf die doodsmachten de baas kunnen worden. Dank u dat het mogelijk is. En dank u dat wij ook enkele minuten tijd mogen nemen om ons uit te spreken in het gebed. U te aanbidden, u groot te maken, u te verheerlijken. Maar ook uw zegen en leiding te vragen. Dank u wel, Heer. Dank u wel. Het was misschien voor sommige mensen enigszins een verrassing. dat de Beatles in India aan mystiek gingen doen of proberen te doen. Of zijn de Beatles helemaal vergeten? Ik geloof het niet, hè? Iedereen weet toch al wie de Beatles zijn, of niet? Ja. Ja, die had hij wel zo hard. Ik sprak eens een keer een voorzitter van Youth for Christ, en had het gebruikt woordje rally. Wist niet wat ik over had? Youth for Christ kent alleen maar koffiebars tegenwoordig. Nou, ik was stom verbaasd. De tijden veranderen, hè? Maar, misschien waren sommige mensen toch wel een tikkeltje verbaasd dat de Beatles naar India gingen en toch aan mystiek gingen doen. De vorige eeuw heeft men een heel sterke nadruk gelegd op het materialisme, en sommige mensen doen het nog. Maar in het hart van de mens is er toch ergens een hang naar dat mystieke. Als je wist hoe ontzaglijk veel mensen in de krant die, noemen ze dingen, horoscopen, ja, gingen nalezen en zo. Misschien zegt hij, waar gaat het nou naartoe? Maar één reden, laat ik het anders zeggen. Waarom gingen de Beatles naar India om daar het mystieke te zoeken? Om de eenvoudige reden dat ze de christenheid niet vonden. En nu weet ik wel het woord mystiek, daar moet je mee oppassen, maar ik hoop dat iedereen begrijpt in welke zin ik dat bedoel vanavond. De allerhoogste, allermooiste mystiek vind je juist in het evangelie. Nou zie ik me gedwongen om, omdat er nogal veel zijn voor de eerste keer vanavond, om, ik zal proberen kort te doen, iets te herhalen, wat we al vaak hier besproken hebben. En dan kunnen we vanavond, zeker morgen, doorgaan met onderwerpen of bijbelgedeelten waar we nog nooit over gesproken hebben. Ik hoop dat niemand in slaap valt als ik iets zie wat hij al vaker gezien heeft. Het is een onderwerp waar je een heel weekend mee kunt vullen. Maar heel vlug stellen we het zo. Je bent met vakantie ergens in de bergen. Je bent ergens Zwitserland, Oostenrijk, Italië in de hoge bergen. En je kijkt naar die geweldige bergmassieven. En je staat verbaasd over de grootsheid van de natuur. Ik hoop iedereen die voor de eerste keer de bergen zag, toch wel erg onder indruk was. Soms de tweede en de honderdste keer nog wel. Maar vooral die eerste keer, het is voor veel mensen echt overweldigend geweest. Ik heb gehoord van mensen die op een zonsopgang meemaakten op de Alpen en gewoon als kinderen begonnen te snikken. Dat is overweldigend, hè? Maar terwijl je zo naar die geweldige bergmassieven kijkt, dwaal je ogen een beetje rond en daar bij je voet, daar zie je misschien tussen de stenen een grasplantje, of misschien een stukje mos op een steen. En je hebt gekeken naar die geweldige natuur, maar je gaat ernstig aan nadenken en je gaat jezelf afvragen, ja, God heeft de natuur zo geweldig geschapen, maar wat is nou eigenlijk groter? Die geweldige berg, of dat kleine tierenplantje. En hoe meer je over nadenkt, hoe meer je overtuigd bent, dat in Gods schepping, dat tierenplantje, stukje mos of bloempje of grasprietje, veel wonderlijker is dan die geweldige bergmachine. En om welke reden? Het bezit iets dat niemand verklaren kan. We hebben een woord voor, maar niemand weet wat het betekent. Het woordje leven. We kunnen natuurlijk erg veel dingen over het leven zeggen, maar geen mens kan ons echt vertellen wat leven is. Dat is een klein plantje, maar we gaan eventjes in gedachten naar het andere uiterste van het plantenleven. En we nemen een hele grote eik, of welke boom je ook nemen wilt. En enorm grote boom. En heb je het andere uiterste van het plantenleven. En kleine tierenplantjes, plantenleven, die geweldige boom ook. En terwijl je naar die boom staat te kijken, dan zie je tussen het schors een heel klein, misschien een rood stipje zich bewegen. Klein spinnetje. Dingen zo klein, je kunt zijn pootjes niet eens zien. Maar het beweegt zich. En hij is zo klein dat je op één blad van de boom al duizenden zou kunnen neerzetten. Laat staan op die, wie weet ik hoeveel, honderdduizend bladen zo'n boom heeft. Ja? En je kijkt naar die geweldige boom. Je kijkt naar dat hele kleine, bijna onzichtbare diertje. En je gaat jezelf afvragen, welke van die twee is vaak wonderlijk in Gods schepping? Voor de mensen die straks in Liberia, in Israël en in Thailand en in Nepal meeluisteren, wil ik even bijzeggen dat we op het ogenblik hier een tekening voor ons hebben met de woorden onder andere levenloze materie, daarboven planten leven en dan daarboven weer dieren leven. Dat hele kleine diertje bezit leven, maar die boom ook. Maar het kenmerkende verschil tussen plantenleven en dierenleven is bewustzijn, psyche. En dat kleine diertje mag een zeer begrensd zijn, maar heeft bewust leven. En dan kunnen we gaan naar het andere uiterste van het dierenleven. En sommige mensen vergeten dat het allergrootste dier, zover we weten, ooit geleefd heeft, nog bestaat. En dat is geen tyrannosaurus of dinosaurus of zo, maar het is de walvis. Zover ik weet hebben ze nog niet in het aquarium Amsterdam hier, maar... En je kunt ook natuurlijk een kleiner dier nemen als een olifant of zo, dat is al groot genoeg. En dan heb je weer een ander uiterste van dat dierenleven. Op een gegeven ogenblik sta je, laten we zeggen, naar zo'n giraf of zo'n geweldige olifant te kijken. En dan komt zo'n kleine dreumes aan trippelen van een jaar of twee, drie. En gelukkig is die olifant erg tam. Anders zou het kind niet meer terug te vinden zijn. En je gaat even vergelijken. Het geweldige grote dier en het kleine kind. En dan weet je dat in Gods schepping het kleine kind toch veel wonderlijker is dan het grote dier. Het kleine kind heeft menselijk leven, heeft een hogere vorm van bewustzijn, kan, als het opgroeit, filosofie studeren bijvoorbeeld, wat die olifant nooit zou kunnen. Dat kind, dat heeft iets in zich, ontwikkeld moet worden, het grote dier niet heeft. En daarmee zijn we gekomen aan de kroon van Gods schepping. Maar je kunt natuurlijk ook wat de mens betreft ook naar de andere uiterste gaan. En je kunt een Einstein nemen. Of wie ook je lievelingsfilosoof is. En dan ben je toch wel aan de top van de schepping. Maar. Ik zeg heel bewust aan de top van de schepping. Maar niet in de top van al wat is. De mens heeft menselijk leven. Anders wordt hij geen mens. Maar er bestaat een ander soort leven. Het woord soort maar gebruiken. En dat is goddelijk leven. En nu lezen wij het evangelie van Johannes al in het eerste hoofdstuk. Johannes 1 vers 4, in hem was leven. Als nu vertaling staat in het woord was leven, maar dat het woord is toegevoegd. En de grondtekst staat alleen maar in hem, het gaat om Jezus natuurlijk. Maar in hem was leven. En daarmee wordt bedoeld, en leven, levenskwaliteit, wordt ook eeuwig leven genoemd, dat ver uitgaat boven het menselijke leven. Nou, als er van Jezus staat, in hem was leven, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is natuurlijk een vanzelfsprekendheid. Als ik bijvoorbeeld zou zeggen, in Joop Basis leven, of in René Willems' leven, zou je zeggen, dat is wel onzin. Natuurlijk. Maar Jezus als mens bezat dit. Hij bezat menselijk leven. Maar hij bezat ook iets dat andere mensen nog niet, ik zeg bewust, nog niet hadden. Hij bezat, niet als God, maar als mens, bezat hij goddelijk leven. Nu weten we dat plantenleven bezit iets dat de dode materie niet heeft. Krachten, mogelijkheden, capaciteiten. Maar dierenleven is een hogere vorm van leven en bezit iets dat het plantenleven niet bezit. Menselijk leven bezit iets dat het dierlijk leven niet bezit. En dan komen we aan het geheim van het evangelie. Dat er een levensvorm bestaat, hoger. Een Einstein, ik heb eens gehoord op zijn sterrenbed op een keer eens of het waar is. In elk geval als natuurlijk mens, een Einstein, niet, en Newton wel, maar Einstein niets bezeten heeft, namelijk goddelijk leven. Nou, dit weekend hebben we het over dat Jezus opgestaan is, en heeft ook op te maken met het leven. En als ik straks nou het woord mystiek gebruikt heb, dan bedoel ik dit. Dat wij mensen, door een geboorte van bovenuit, want het woord, altijd, tenminste in Johannes 3, het woord wedergeboorte is daar letterlijk van bovenuit geboren, dat we in die wedergeboorte een andersoortig leven ontvangen. We hebben een keer hier, dat is al jaren geleden, en misschien zijn er een paar hier erbij geweest, en ik weet het niet. Geen stoel meer over daar? Of zoek je iemand? Nee, ik ga niet door tot je klaar bent. we hebben een keer, toen waren we een kleinere groep dan nu, en hebben een experimentje gedaan. Ik had eigenlijk een lange tijd in mijn gedachten gehad, maar we gaan iedereen een vel papier en een ballpoint niet had. En toen hebben we gezegd, nou schrijf nou eens Johannes 3 vers 16 op in je eigen woorden. Dus want al zo lief God de wereld gehad, schrijf iets in de geest van, want God hield zoveel van de mensen of zo. En iedereen ging druk aan het schrijven en sommigen hadden het nadenken en je hoorde de hersens knassen. Maar fijn, eindelijk was alles klaar, we hebben de pietjes verzameld. En toen gekeken wat ze gemaakt hadden. Maar het ging mij eigenlijk alleen maar om het laatste zinnetje. Niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En ik had een vermoeden, maar ja, mens kan er wel eens naast wezen. Maar mijn vermoeden is toen bevestigd. Want die woorden, maar eeuwig leven hebben, is door de meesten vertaald met woorden als deze. Zal altijd blijven doorleven. Altijd bij God zijn. Voor altijd in de hemel zijn. Iets dergelijks. En daar ga ik het niet tegenspreken, maar het staat er niet. Het staat dat, wat al zo lief heeft God de wereld gehad, is een enige geboren zoon gegeven heeft. Of dan ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan, niet kapot gaan, niet verderven, maar dit andersoortig leven hebben. En dat is de geweldigste mystiek die de wereld ooit gekend heeft. Nou, veel mensen beschouwen eeuwig leven als dit. Je wordt 70, 80 jaar, maar dan krijg je een verlengstuk tot naar alle eeuwigheid. En dan trekt men, dan ziet men het eeuwig leven als het natuurlijke menselijke leven dat doorgetrokken wordt. Dat is het niet.